gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan proponent J.J. van der Meulen uit de Rovin. En vanavond om 7 uur hoopt een dominee M. Baan uit Veenendaal voor te gaan in de Westerkerk. Zondag 4 december, de tweede adventszondag, hopen voor te gaan 's morgens om 10 uur dominee J. Hoekman uit Rutten in Odion. En 's avonds om 7 uur hoopt proponent A.R. van Asselt uit Baren voor te gaan in de Westerkerk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoordij. U wordt herinnerd aan de lidmatenvergadering van aanstaande dinsdag 29 november om 8 uur in het bijgebouw van de Westerkerk. Alle leden zijn van harte welkom. Volgende week zondag kunt u weer boodschappen meenemen voor de Stichting Manna. Dit alles zo de Heer wil en wij leven. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 43, het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laat deze dienst Voortzetten we Psalm 66, vers 4. Loof, loof de Heer der lege scharen, o volken, heft een lofzang aan. Psalm 66, vers 4. Stel ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. Na het onderwijs wat de Heer Jezus gegeven heeft, zingen wij Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft ons geleerd, u zult lief hebben de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. Amen. Zullen wij de Heere zoeken in het gebed. Ja, Heere, zo mogen wij tot u komen. Op deze eerste Adventszondag. En dan mochten wij zojuist zingen. Van hem. Van wie de rol des boeks vervuld is. Die ene naam, die gegeven is tot zaligheid. De Heer Jezus Christus, die het gezegd heeft, ik zal gaan, Vader. Ik zal komen naar deze wereld om uw wil te doen. Heere, wat is het heerlijk om na het lezen van de wet, na zelfonderzoek deze psalm te mogen zingen. Te mogen zingen van hem. Heere, die uw wet droeg in het binnenst ingewand. Zijn liefde, zijn ijver brandde om uw wil te doen. Hij, die uw wet volkomen heeft gehouden. Geen enkele zonde heeft gedacht of gedaan. Heere, opdat wij onbevlekt voor u gesteld zouden worden door het geloof in hem. O Heere, wat een wonder en wat een genade. Heere, wij danken u. En wij loven u, wij prijzen uw naam. Voor zo'n groot wonder, voor dat evangelie. Dat evangelie wat ook vanmorgen weer verkondigd mag worden. Wil u bidden, Heere, wilt u dan onder ons werken met uw Heilige Geest. Dat de woorden die wij vanmorgen horen, Heere, die best dichtbij kunnen komen. Opdat die ook een uitwerking mag hebben in ons leven naar dat wat u behaagt. Help ons, Heere, om te luisteren. Wilt u ons hart openen? Wilt u onze oren openen? Wilt u ons verstand verlichten? Heere, want vaak kunnen we heel veel kennis hebben. En toch nog gesloten ogen hebben. Voor de Heer Jezus Christus. Wilt u onze ogen dan openen? Wilt u onze ogen vanmorgen openen voor uw liefde? Heere, dat mag toch centraal staan vanmorgen. Uw onbegrijpelijke liefde. Dat u uw enige zoon gegeven hebt. Die u zo lief had. Voor mensen zoals wij. O Heere, doe ons daar vanmorgen van onder de indruk raken. En dat wij niet anders kunnen dan voor u neer te vallen in aanbidding. Heer, wil zo de rijen doorgaan. Wees met een ieder van ons. U kent ons, Heer, hoe wij hier zitten. U weet van onze persoonlijke omstandigheden. Heer, geef ons kracht. Naar dat wij nodig hebben. Geef een woord. Naar dat wij nodig hebben. En dat weet u, Heer, op het allerbest. Schenk zo uw zegen, Heer. Het luisteren. Bespelen van het orgel, de dienst van de koster, schenk alles wat nodig is, Heer, ook in het spreken. Opdat deze dienst een dienst mag zijn, tot geloof, versterking van het geloof, bovenal tot eer van uw nooit genoeg volprezen naam, om Christus wil. Amen. De schriftlezing vanmorgen is uit Genesis. Het was vorige week zondag, 's avonds. Nu uit Genesis 22. Genesis 22, vers 1 tot en met 19. Genesis 22 vanaf vers 1. En dan lezen wij het woord van God als volgt. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. En zadelde zijn ezel, en nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon, en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op, en ging naar de plaats die hem God gezegd had. En de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op, en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens: Blijft gij hier met de ezel, en ik en de jongens zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zijn beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zei: Mijn vader. En hij zeide: Zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: Zie, het vuur en het hout. Maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. Ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar. En hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. Toen zeide hij: Strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om. En zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede malen van de hemel en zeide: Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt. Voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever van de zee is. En uw zaad zal de poort van zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, omdat gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, en ze maakten zich op, en ze gingen tezamen naar Berseba, en Abraham woonde te Berseba. Tot zover. Dat is een bekend gedeelte. Een gedeelte waar ook vele preken over te houden zouden zijn. En u wellicht ook al vele preken over gehoord hebt. Vanmorgen wil ik uw gedachten bepalen bij het eerste en het tweede vers. Het eerste en het tweede vers van hoofdstuk 22. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zei tot hem: Abraham. En hij zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide: Neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Voordat wij dan met de hulp van de Heere bij stilstaan, gaan wij zingen Psalm 119. Psalm 119, de woorden van de dichter. Dat zijn diepe woorden die hij uitspreekt in de psalm, de onberijmde. En die mogen wij nazingen in vers 34. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. En ook het 36e vers. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, dat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Psalm 119, vers 34 en 36. Gemeente. En jongens en meisjes, om met jullie te beginnen. Ik vind het altijd een beetje lastig in het begin van de preek. Ik ben natuurlijk heel druk met het snoepje wat je krijgt. Dan probeer ik wat tegen jullie te zeggen. Daarom wacht ik soms eventjes. Maar jongens en meisjes, een vraag voor jullie. Houden jullie papa en mama ook van jou? Ik vraag dus niet, hè, van hou jij van je papa of mama? Maar ik vraag, houdt jouw papa of mama ook van jou? Nou, ik hoop dat je nu bij jezelf denkt van wat is dat nou voor een rare vraag? Natuurlijk houden papa en mama van mij. Nou, en als het goed is, thuis, dan is dat ook zo. Het is fijn als je daar helemaal zeker van bent. Papa en mama die houden van mij. En toch, misschien wel meer nog als je wat ouder wordt. Je wordt een tiener. En nog wat ouder, dan kun je daar wel eens aan twijfelen. Of althans, het voelt voor jou niet altijd alsof je vader en moeder ook echt van jou houdt. Misschien heb je het zelfs wel eens uitgeroepen, jullie houden gewoon niet van mij. Of houden jullie wel van mij? En je liep kwaad naar boven. Misschien wel stampvoetend. Nou, niet iedereen uit dat altijd. Jongeren zijn heel verschillend, ook van karakter. Dus soms denk je het alleen en roep je het niet. Maar het kan wel degelijk zo zijn dat je dat wel eens denkt. En ergens weet je misschien wel, natuurlijk houden ze van mij, maar het voelt op dit moment toch echt niet zo dat ze van mij houden. Maar weet je, laat ik dat maar vanmorgen tegen je zeggen. De liefde van een vader en moeder voor zijn of haar kinderen, dat is iets heel bijzonders. Ik had het ook niet altijd door toen ik tiener was en jongere was. Ik heb het misschien ook wel eens geroepen naar mijn ouders, of in ieder geval gedacht. Maar ik ontdekte hoe bijzonder de liefde van ouders voor kinderen is toen ik mijn eerste zoontje kreeg. En toen ik mijn eerste kind in mijn handen hield, toen ontdekte ik hoe ontzaglijk veel ouders van hun kinderen houden. Een bijzondere band die er is tussen ouder en kind. Voor je kind heb je alles over. Als het gaat om de dingen hier op aarde, is er niks belangrijkers voor je dan het geluk van je kind. En als je kind onheil overkomt, dan zou je wensen dat je het over kunt nemen. Het geluk van je kind vind je nog belangrijker dan je eigen geluk. Gemeente, dat zal voor Abraham toch niet anders zijn geweest. Ja, Abraham heeft denk ik op een heel bijzondere manier wel gehouden van zijn zoon. Nee, ik bedoel niet dat Abraham meer gehouden heeft van zijn zoon dan u houdt van uw kind. Maar dat kind wat hij gekregen had, dat was toch wel heel speciaal. Wat heeft hij lang op die jongen moeten wachten? Genesis 12 wordt Abraham geroepen. Dus hij 75 jaar krijgt hij de belofte van de Heere dat hij nageslacht zou krijgen. 25 jaar lang heeft hij moeten wachten op die beloofde zoon van de Heere. En na 25 jaar, toen hij eigenlijk naar het lichaam al niet meer kon, tegen de natuur in, gaf de Heere hun een zoon, Isaac. Ik stel me dat zo voor, wat zal Abraham dat mannetje lachend in zijn handen hebben gehouden? Wat zal hij met dat mannetje in zijn handen opgekeken hebben naar de hemel en de Heer hebben gedankt? Heere, dank u wel voor dit zoontje, mijn eigen vlees, mijn Isaac. Kind van de belofte. Momenten die je als ouder nooit meer vergeet. En dit jongetje was natuurlijk ook op een heel andere manier nog speciaal. Want in dit jongetje had de Heere Abraham heel bijzondere beloftes gegeven. Abraham, die zal tot een groot volk worden. En dat volk dat zal koningen en vorsten voortbrengen. Abraham, jouw nageslacht, dat zal tot zegen zijn voor heel de wereld. Al die heerlijke beloften die de Heer aan Abraham gegeven had, verbonden met deze ene jongen. Met deze Isaac. Die jongen waar u zo lang naar heeft uitgekeken. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Het is met Isaac dat ik met jou en je volk verder zal gaan. En dan op een dag, stem van de Heere. Abraham. Abraham. En Abraham in zijn dienstvaardigheid. Als wij het vorige hoofdstuk hebben gelezen, vorige keer natuurlijk gehad over Ismaël en Hagar in de woestijn, maar dat laatste stukje van Genesis 21, ja, dan zie je Abraham eigenlijk op het toppunt van zijn leven. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het kan niet beter gaan met Abraham. Rijk gezegend door de Heer, en dat mannetje heeft hij gekregen van de Heer, waarin hij al die beloftes van de Heer ontvangen heeft. Dan komt er ook nog een heidense koning naar hem toe. Die zegt, de Heer is met u, kan zien dat u door God gezegend wordt. De Heer is met u in alles wat u doet. Zo gezegd op het hoogtepunt in het leven van Abraham, de stem van de Heer. Abraham. En Abraham is een dienstvaardigheid. Ja, Heer, hier ben ik. Zegt u het maar, Heer. Spreek, Heer. Uw knecht hoort. En dan begint de Heer te spreken. Abraham, neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac. En ga naar het land Moria en offer hem daar op een van de bergen die ik je wijzen zal. Gemeente, je kunt je toch voorstellen dat Abraham het op slag ijskoud kreeg. In één keer alles donker en dof in zijn leven. Al zijn levensgeluk aan gruzelementen, zou je kunnen denken. Hoort hij het wel goed? Misschien heeft hij naar de Heer uitgeroepen. Heren, meent u dat nou echt? Dat kan mijn enige zoon, mijn Isaac, die ik van u geschonken heb, moet offeren op een van de bergen in het land Moria. Ja, Abraham, hij heeft het goed gehoord. Inderdaad, dat is de opdracht, bevel van de Heere, offer je zoon. Gemeente, wat een ontzagwekkende, niet te bevatten opdracht die de Heere geeft aan Abraham. Hoe kan de Heere dit nu vragen? Hoe kan de Heere nou zoiets van een mens vragen? En deze geschiedenis is ook door velen aangegrepen, dankbaar aangegrepen om afstand te nemen van het christelijk geloof. Hoe kun je nou zo'n God dienen die van een mens vraagt om zijn kind te offeren? Pas las ik ergens op een forum van mensen die ook afstand namen van Abraham. Hoe kun je nou zo'n man als voorbeeld nemen die zijn eigen zoon wilde offeren? Wat is dat voor een man? Wat is dat voor een God die mensenoffers vraagt? Is God dan hetzelfde als de afgoden in de tijd van Abraham, waar Abraham ook van wist, die, althans dat zeiden de mensen dan van de afgoden, die mensenoffers vroeg van mensen? Is God ook zo? Nee, absoluut niet. God gruwt ervan. Meerdere keren in de Bijbel lezen we dat. Maakt God meer dan eens duidelijk. Hij gruwt ervan als er mensenoffers gebracht worden. Begrijpt God dan niet wat dit met Abraham doet? Begrijpt God niet hoeveel een vader van zijn kind houdt? Integendeel. De Heere weet heel goed wat hij van Abraham vraagt. En dat blijkt al uit de eerste woorden van vers 2. Daar lezen we, en de Heere zeide, neem nu uw zoon. Nou ja, dan denkt u, dat misschien daar zie ik niet zoveel aan. En op het eerste gezicht zie je er ook niet zoveel aan. Maar dat heeft te maken met dat woordje nu. Neem nu. Dat staat er niet voor niks. Dat hebben de vertalers daar bewust zo gelaten. En dan zien de Statenvertaling is dat ook bewaard gebleven. En dan staat er niet nu, maar toch. Neem toch uw zoon. Dat woordje nu, dat woordje toch. Dat staat er heel bewust. Dat duidt op een bijzondere zinsconstructie, een woordconstructie in het Hebreeuws. Die de Heer alleen gebruikt als hij iets heel bijzonders tegen een mens zegt. Iets wat een mens van zichzelf niet kan bevatten. De Heer weet dus wat hij van Abraham vraagt, dat het iets buitengewoons is. Iets buitengewoons moeilijks. En waarom dan toch deze opdracht, als de Heer dat zo goed weet? Nou, gemeente, twee gedachten vanmorgen daarover. In de eerste plaats deze uitzonderlijke, unieke, nooit meer herhaalde opdracht. Omdat Abraham voor ons een geloofsvoorbeeld zou zijn. In de tweede plaats, omdat God nou juist via deze bijzondere, unieke opdracht zijn liefde kan laten zien aan de wereld. Zijn liefde vanmorgen kan laten zien aan u. Nee, de Heer weet wat hij van Abraham vraagt. Hij weet hoeveel Abraham van zijn zoon houdt. Dat wordt toch duidelijker uit de volgende woorden van vers 2. Hij zeide: neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. Je kunt zeggen, dat is een opeenstapeling van de redenen waarom die opdracht nou juist zo moeilijk is voor Abraham. En hetzelfde merken we en lezen we als we Genesis 12 lezen, waar God Abraham riep. Ook daar zo'n opeenstapeling. Abraham, verlaat je land, je maagschap, je vaders huis en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ja, de Heer, hij weet hoe moeilijk het is voor Abraham om te gehoorzamen. Hij weet hoeveel hij van Abraham vraagt. Je moet je land verlaten, je bekende omgeving. Je moet je maagschap, je familie moet je verlaten, dan moet je je van los trekken. Ja, je vaders huis, het gezin waarin je bent opgegroeid, Abraham, moet alles achterlaten om mij te dienen. Nou, hetzelfde hier, Genesis 22. Een opeenstapeling van redenen waarom het zo moeilijk is voor Abraham om aan deze opdracht gehoor te geven. Abraham, hij is je zoon, ik weet het, hij is je eigen vlees en bloed. Hij is je enige. De zoon waarop je je hoop had gebouwd. Hij is de zoon die je lief hebt. Waar je zoveel van houdt. Ja, Abraham, ik weet het heel goed. Deze zoon. Daar hou jij zoveel van. Deze Isaac. De enige die je lief hebt. Ik vraag je deze zoon te offeren. Nee, niet opofferen. Had er ook kunnen staan. Dat hij vraagt, ik vraag jou deze zoon op te offeren. Dan had Abraham het nog door een ander kunnen laten doen. Abraham had vele knechten. Had hij bijvoorbeeld Eliezer erop uit kunnen sturen. Eliezer, het is voor mij te moeilijk om dit zelf te doen. God vraagt dit van mij. Ik kan dit niet met eigen handen doen. Wil jij het voor mij doen? Nee. Abraham moet het zelf doen. Hij moet zelf zijn zoon offeren. Eigenhandig het mes in zijn zoon zetten. Een van de bergen, in het land Moria, tot een brandoffer. Een brandoffer, dat wil zeggen, een offer wat helemaal opgaat in het vuur en in rook opstijgt naar de hemel. Helemaal moet het offer verbrand worden. Abraham moet zijn zoon offeren en hem helemaal verbranden. Op een van de bergen, in het land Moria, ja, waar dat precies is, daar discussiëren verklaarders wel veel over. Er staat in ieder geval niet op de berg Moria. Er staat nee op een van de bergen in het land Moria. Welke berg is dat nou precies geweest? Ja, als u wel eens in Israël bent geweest, Jeruzalem hebt bezocht en je bekijkt het landkaartje, of het dus plattegrond moet ik zeggen, van de stad Jeruzalem. En dan zie je daar de berg Moria gelokaliseerd. De Tempelberg. Dan zie je de Tempelberg, de Tempelplein. Dan staat daar Moria. En het zuiden, het zuidwesten van de stad zie je de berg Sion. Nou, is dat dan de berg Moria, daar, de Tempelberg? Nou, verklarers die verschillen erover van mening. Feit is wel, gemeente, laten we ons daar maar aan vasthouden dat het woord van God zelf Moria wel identificeert met de Tempelberg. Het woord Moria, de naam Moria, komt namelijk maar twee keer voor in de Bijbel. Een bekende naam, en toch komt hij maar twee keer voor in de Bijbel. Hier in Genesis 22. En nog een keer in het boek Kronieken. 2 Kronieken 3 vers 1. En dan lezen wij: toen begon Salomo het huis van de Heere te bouwen in Jeruzalem. op de berg Moria. Dus het woord van God, de Heer zelf, door de geest verbindt heel nauw, verbindt zelfs heel letterlijk, die plek waar Isaac geofferd is met de tempelberg. De plek waar het huis van de Heer is gebouwd. Abraham. Hij moest zijn onwettige zoon al wegsturen, Ismaël. Nou moet hij zijn wettige zoon, Isaac, brandofferen voor de Heere. Jazeker gemeente, dat mogen wij niet overslaan. Wij worden aan het begin van dit hoofdstuk er al over ingelicht dat Abraham dit moet doen omdat hij op de proef gesteld wordt. We lezen daar in de staafstelling het woord verzoeken. In het Hebreeuws staat er het woordje testen. Abraham, hij wordt getest. De Heere verzocht Abraham, staat er hier. Dat God Abraham verzocht. We zouden kunnen lezen dat de Heere Abraham testte, op de proef stelde. Belangrijk gegeven tot aan het begin van het hoofdstuk mee te nemen. Nee, zeker Abraham, die wist dat uiteraard niet. Hij staat ervoor, hij moet het doen. En toch is het voor ons heel belangrijk. Het zegt ons immers waar het de Heere om te doen is. Namelijk om Abraham te testen. Nou, jongens en meiden. Jullie hebben ook heel veel testen. Jij noemt ze anders waarschijnlijk. Examen. Tentamen. SO. Of MO, maar eigenlijk zijn het allemaal testen. Hè? Testen of je de stof goed beheerst. En als je fout hebt gemaakt, dan bekijk je die, als het goed is. In het meest ideale geval tenminste, je krijgt niet altijd je toets terug natuurlijk. Maar het meest ideale geval, dan bekijk je je toets nog eens een keer. Kijk je wat je fout hebt gedaan, om daar de volgende keer van te leren. Nou, Abraham, hij wordt ook getest. Op een uitzonderlijke wijze. Want wordt er getest naar zijn geloof. Of hij werkelijk de Heere in alles gehoorzaamt. Of hij werkelijk de Heere vertrouwt in alles wat de Heere zegt. Of de Heere werkelijk op de eerste plaats staat in zijn leven. Zo testte de Heere Abraham. En zo test de Heere vandaag nog steeds mensen. Ja, zegt Petrus in de Petrusbrief. Het is zelfs kostbaar als de Heere je test, als de Heere je beproeft. Het is kostbaarder dan het goud dat door het vuur beproefd wordt en vergaat. Het gaat dan heel vaak in de Bijbel over de smeltkroes. Psalm 66 ook. Het geloof wordt in de smeltkroes geworpen zoals goud in de smeltkroes wordt geworpen om het te zuiveren van zaken die niet te thuis horen, van onzuiverheden. Testen. Proevingen. Dat zijn tijden in je leven. Waar een straffe wind over je levensboom waait. Je geloof in God. Je vertrouwen, je volharding wordt op de proef gesteld. Je ontdekt, als je financiële nood verkeert, dat het nog niet zo makkelijk is. Om erop te vertrouwen dat de Heer in alle dingen voor je zal zorgen. Je ontdekt dat het nog niet zo makkelijk is om amen te zeggen op de weg die God met je leven gaat en alle dingen. Als er sprake is van ziekte en verdriet. Je merkt in tijden van beproeving dat je helemaal niet zo geduldig bent dan je dacht. Als je lang moet wachten. Een antwoord van de Heer. Je dacht dat je best nog wel geestelijk was, maar je komt erachter dat je nog zo vleeselijk bent. Je dacht dat je best een nederig christen was. In die tijden van beproeving merk je zoveel hoogmoed in jezelf. Je wilt eigenlijk dat het allemaal gaat op jouw manier. Niet op de manier zoals het in je leven gaat. Om nou in die beproeving, in die smeltkroes, nou op de knieën te komen voor de Heer. Nou steeds afhankelijker te worden van Hem. De Heer, je zonde te belijden. Al die zaken op die je in je eigen hart hebt ontdekt die niet zijn tot Gods eer. Om die voor de Heer te beleiden, de Heer te smeken om bekering, om meer van zijn Heilige Geest in je leven. Om dichter bij de Heer te leven. Meer in afhankelijkheid van Hem te leven. Ja, de beproeving die Abraham kreeg is onvergelijkbaar. Wie van ons? Wie van de vaders en moeders zou het zich niet kunnen voorstellen als Abraham gezegd zou hebben, Heere, maar dit gaat me te ver. Heer, ik heb veel voor u over. Ik heb alles voor u opgegeven. Mijn land verlaten, mijn familie, mijn gezin. Ik ben opgegroeid. Ik ben weggegaan naar Rome, en land. Ik heb alles voor u gegeven, Heer. Maar nu, wat u nu vraagt, mijn eigen vlees en bloed, mijn eigen zoon voor u geven, Heer, dit gaat me te ver. Ik wil veel voor u doen. Ik wil heel ver voor u gaan. Dit is te ver. Ja, voor die beproeving heeft Abraham bovenmenselijke kracht nodig, zoals wij dat ook hebben. De beproevingen die wij krijgen. Om daardoorheen geholpen te worden. Om in die smeltkroes gelouterd te worden. Dat kun je niet uit eigen kracht. De kracht voor de Here van nodig. Abraham wordt heen en weer geslingerd. Kan ik me zo voorstellen door allerlei gedachten. Heer, u hebt toch een belofte gegeven aan mij in deze zoon Isaac. Hoe kan dat, Heer? Heer, zet u dan die zegen die u beloofd had in Isaac, zet u dan op het spel? Ja, er zijn gevoelens voor Isaac natuurlijk. Heer, ik hou zoveel van die jongen. En aan de andere kant ook zijn verlangen om de Heer gehoorzaam te zijn. Heer, ben ik u gehoorzaam zijn, ik wil u dienen in alles wat ik doe. Ach, wat moet Abraham doen? Misschien kent u dat ook wel. Heen en weer geslingerd door allerlei gedachten, emoties, verlangens. En wat zien we? Als je erover nadenkt, zijn dat ontluisterende woorden, gemeente. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. Hij heeft een besluit genomen. Dat is in Genesis 21 overigens. Toen hij zijn Ismaël moest wegsturen. Dat zijn dezelfde woorden. Toen stond Abraham des morgens vroeg op. Hij heeft een besluit genomen. Hij klooft hout. Neemt zijn zoon mee. En twee knechten. En vertrekt naar het land Moria. Hij heeft nog 3 dagen om erover na te denken. 3 dagen samen met zijn zoon. Zij aan zij. 3 dagen als het ware naast een zoon die ten dode is opgeschreven. Waar Abraham volhardt. Op de 3e dag... Ja, bereiken ze de plek die de Heer hem gewezen heeft in het land Moria. De gemeente, ik behandel niet alles in deze geschiedenis. We weten hoe het afloopt. Dan komt Abraham daar op die plek. Bouwt een altaar. Legt het hout er bovenop. Bindt zijn zoon vast. Legt zijn zoon bovenop het hout. Pakt het mes vast. Ik stel me zo voor dat Abraham het mes al opgeheven heeft. Dan. Uit de hemel een stap. Stop, Abraham! Doe de jongen niets. Je zou ook kunnen zeggen, parafraserend uiteraard. Stop, Abraham. Geslaagd. Je bent geslaagd voor de test. Nu weet ik dat u Godvrezend bent. En u uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Abraham, hij blijkt bereid gemeend om zijn enige zoon. Dat lees ik keer op keer, hè. In Genesis 22, dat de Heer dat benadrukt. Nu heb ik gezien dat u Godvrezend bent. En uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. De Hebreeën schrijver die verklaart dat als volgt. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren zoon, enige geborene geofferd, tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waaruit hij hem ook bij gelijkenis teruggekregen heeft. Hoe komt Abraham er nou toe, gemeente, om zijn eigen zoon op te geven voor de Heer? Nou, twee sleutelwoorden. Onderwerping en vertrouwen. Nee, nogmaals, we kunnen ons er geen voorstelling van maken wat door Abraham heen gegaan moet zijn. Uiteindelijk overwint dan toch de Godskracht zijn wil om God te gehoorzamen. Zijn wil om God trouw te blijven. Die God die hem geroepen had uit Ur der Chaldeeën. Het geloof dat de God die hem riep de enige ware God is. Het vertrouwen. Dat Gods weg, hoe moeilijk en onbegrijpelijk soms, de enige juiste weg is. Het vertrouwen, dat ook al begrijp je er niks van. Ook al stuit ik je tegen de borst, dat God het nooit verkeerd doet. Het vertrouwen ook. Ja, daar wijst de Hebreeënschrijver op. Het vertrouwen dat God doet wat hij belooft. Absoluut. En had de Heer het niet beloofd aan Abraham, dat de Heer hem door deze zoon, deze Isaac, deze lang verwachte zoon rijk zou zegenen. En als de Heer dat gezegd heeft, overlegt Abraham bij zichzelf, dan zal dat gebeuren, ook al zie ik dat niet, ook al begrijp ik het niet. Ja, dan zal God dat doen. En als hij dan Isaac moet offeren, ja, dan zal God op een of andere manier wel voor zorgen dat Isaac weer terugkomt uit de doden. Want God houdt zijn woord, kan niet anders. Weet dat bijzonder. Zo mag Abraham een uniek geloofsvoorbeeld zijn voor u en voor mij. Totale toewijding aan de Heer. Tot en met zijn eigen zoon aan toe. Nee, die opdracht vraagt de Heer uiteraard niet van ons. Die is uniek en nooit herhaald. Maar die totale toewijding vraagt de Heer wel. Heel je hart en leven op het altaar te leggen voor de Heer. Ja, wat is Abraham een voorbeeld voor ons. Niet alleen die toewijding, maar ook degene die nou vertrouwt op het woord en de belofte van God, dat hij niet beschaamd zal uitkomen. God houdt zijn woord. En God gaat door met datgene wat hij aan Abraham heeft beloofd, namelijk een zegen te bereiden voor de volk. Door die ene zoon, Isaac. Ja, God bereidt een zegen voor Abraham en zijn nakomelingen. En gemeente, komen dan niet bij die niet te bevatten rijke boodschap die deze geschiedenis in zich herbergt, waar ik vanmorgen met name de vinger bij wil leggen. Ja, dat juist door deze unieke, bijzondere, vanuit menselijk perspectief niet te bevatten opdracht, dat juist door deze unieke opdracht God een inkijk geeft in zijn vaderhart. Dat God laat zien hoeveel hij over heeft gehad voor de wereld. Hoeveel het hem gekost heeft om een zegen voor de wereld te bereiden. Gemeente, zal Gods vaderhart niet gebloed hebben, menselijke wijs gesproken, toen hij Abraham die opdracht gaf. Abraham, neem je zoon, je enige die je lief hebt, en offer hem. Zal Gods vaderhart niet gebloed hebben toen hij dat vroeg aan Abraham, weet dat hij dat eens zou moeten doen met zijn enige zoon die hij zo lief had, de Heer Jezus Christus. Om die zegen voor de wereld te bereiden. Ja, zijn enige geboren zoon. Samen met hem, één van wijze, God in eeuwigheid. Als de vader naar zijn zoon kijkt, dat kan natuurlijk vandaag de dag nog steeds. Als je als vader naar je zoon kijkt, of als moeder naar je dochter of naar je zoon kijkt, dan kun je jezelf in die zoon of dochter herkennen. Nou, zo herkende de vader zich volmaakt in zijn zoon. Als hij naar zijn zoon keek, de Heer Jezus Christus, dan zag hij zichzelf. Volmaakt in goedheid, volmaakt in liefde. Altijd zijn ze samen geweest in volmaakte hemelse vreugde. Wat hadden ze het fijn samen. Zijn zoon. Die in de tijd mens geworden is, geboren uit de maagd door de Heilige Geest. Zijn zoon die hij lief had. Wie de vader het zei. Dit is mijn geliefde zoon. Wie ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Die zoon die van de vader zei. Het is mijn verlangen, Heer, om uw wil te doen. Het is mijn eten en mijn drinken om de wil van de vader te doen in de hemel. Zijn zoon Jezus. Dat hij hem mee zou moeten nemen naar één van de heuvels, één van de bergen in het land Moria. Al van eeuwigheid voorgenomen. En op weg naar die berg in het land Moria is de vader nooit van gedachten veranderd. Er is nooit een moment geweest dat hij naar zijn zoon keek. En dat de vader dacht, ik hou zoveel van jou. Ik stop met het hele plan. Ik hou zoveel van jou. En die mensen daar op de wereld zijn zulke zondaars. Waarom zou ik dit plan doorzetten? Nee, geen moment. Al die tijd op weg naar die bergen in land Moria. Is de vader niet van gedachten veranderd. Vast geweest in zijn voornemen. Om zijn zoon, zijn enige, die hij zo lief had, te offeren. Weg naar een van die bergen in het land Moria. En daar waar de eeuwen door, op die tempelberg, het bloed heeft gevloeid van dieren. Allemaal heenwijzend naar zijn zoon die eens zou moeten komen. Waar hij iets buiten de stad geofferd is. Waar de vader de zoon heeft geofferd. Op het altaar. Het kruis, geofferd tot een brandoffer, waar de zoon vernietigd is, waar de vader het vonnis voltrok over zijn eigen zoon, hem als een brandoffer heeft geofferd, vernietigd onder de toorn van de vader, vanwege de zonde. Nee, niet de zonde van zijn zoon. Het is nooit één zonde gedaan. Maar vanwege onze zonde. Uw, jouw en mijn zonde. Vader, offert de zoon. Gemeente, ik begon deze dienst met te benadrukken hoeveel ouders van kinderen houden. Hoe bijzonder die liefdesband is. Hoeveel je over hebt voor je kind. Vaders en moeders, kunt u het begrijpen? Kunt u het begrijpen? De vader offert zijn enige kind. Ziet u wat de vader ervoor over heeft gehad? Om u, jou en mij te redden. Ziet u hoe lief de vader de wereld heeft? Al zo lief, zegt de zoon zelf, als hij op deze wereld is. Al zo lief heeft nou God deze wereld gehad. Zo groot is zijn liefde voor deze wereld. Hij zijn enige zoon opgeofferd heeft, gegeven heeft. Zelf het vonnis heeft voltrokken over zijn zoon. De apostel Johannes zegt het ook. Wil je nou weten hoe, wil je nou iets weten van de liefde van God? Hoe lief God de wereld heeft. Nou zegt apostel Johannes dan, hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Hierin komt de liefde van God tot uiting. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Dat we zouden leven door hem. De apostel Paulus brengt het nog een stapje verder in Romeinen 5. Hij zegt, ja, God bevestigt onze liefde, zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. God geeft zijn eigen zoon, niet voor beste mensen, niet voor pareltjes die wel zo mooi glimmen, dat God zijn eigen zoon wel moest geven. God geeft zijn zoon, offert zijn enige zoon op voor zondaar. Mensen die in opstand waren gekomen tegen hem, die vanuit zichzelf niks van hem moeten weten, voor zulke mensen. Geeft God zijn eigen zoon. Jongens en meiden, kun je begrijpen? Dat de kind van de vader, dat de zoon vrijwillig de hemel verliet. Om voor zondaren te sterven. Kun je begrijpen dat hij zich binden liet. Zich op het altaar leggen liet. Zichzelf vernietigen liet. Om jou te redden. Zo lief had hij zondaars. Zo lief had hij zondaars. Dat hij voor hen stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Je kunt begrijpen. Dat hij het zei in de eeuwigheid. Vader, ik zal gaan, Psalm 40. Naar deze wereld. Om uw wil te doen. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Uw heilsplan is over mij geschreven. En het woord van God in de schrift gaat het om die ene naam, zijn naam, de naam van de Heer Jezus Christus. Na Genesis 3 geweten, na de zondeval, gaat het om hem. Moeder beloft. Er moet iemand komen. Een offer voor de zonde. Na de moederbelofte is het een en al advent. Hij komt. Hij moet komen. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En gemeente, daarin zien we een prachtige, prachtige parallel met de geschiedenissen van Abraham. Waar gaat het om in de geschiedenissen van Abraham? Genesis 12 tot pakweg 24. Gaat om de komst van de beloofde zoon. Daar draait het om in de geschiedenis van Abraham. Die zoon die beloofd is in Genesis 12. Maar al lang wachten komt die zoon. De zoon van de belofte tegen alle verwachtingen. Waar de hoop was weggeëbd dat hij nog zou komen. Komt dan die zoon toch. De beloofde zoon Isaac. En wat gebeurt er? In de climax van de geschiedenissen van Abraham. Is het offer van Isaac. En daarmee zijn die geschiedenissen van Abraham. Die komst van die zoon. En het offer van die zoon die centraal staat. Is één grote heenwijzing naar de Heer Jezus Christus. Eén grote parallel zou je kunnen zeggen. Met het hele Oude Testament en de Evangelie. De Zoon van God die moet komen. Het Lam van God, zegt Johannes het over, dat de zonde der wereld wegneemt. De Zoon komt. Het is Advent. Het ziet uit naar hem. Want je hebt een offer nodig voor de zonde. Het ziet uit naar hem. Want je kunt Gods wet niet houden. Waardoor je schuldig staat voor God. Je hebt iemand nodig die aan de verplichting, aan de eis van Gods recht voldoet. De Heer Jezus Christus die de schuld betaalt en de wet volkomen houdt. En hij is gekomen. De Vader heeft in alles zelf voorzien. God zelf voorziet in een lam. een brandoffer. Ja, God heeft na lang geduld met goederen vervulde hongerige monden. Hij toont zijn onverwrikbare trouw. Hij toont zijn barmhartigheid op onbevattelijke wijze. Hij offert zijn zoon, die hij na 3 dagen weer terugkrijgt uit de dood. Jezus overwint. Dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben. Iedereen die in hem gelooft met het geloof van Abraham. Nou zegt u, ik weet niet of ik dat geloof heb. Ik weet niet of ik deze proef zou doorstaan. Of ik mijzelf met Abraham kan vergelijken. Ik heb maar een klein geloof. En toch gemeente, het geloof van Abraham. Waarin Abraham ons tot een voorbeeld mag zijn. Het vastgrijpen aan Gods belofte. Heere, ik hou mij vast aan uw belofte. Ik hou mij vast aan uw woord. Dat wie in de Zoon gelooft. Wie hem aanhangt. Het eeuwige leven heeft. En wie zo zich vastgrijpt aan de Heere zelf. Hij zal net als Abraham ontdekken. Door de beproeving van het leven heen. Wat moeilijk kan het zijn. Wat kan de smeltkroes heet zijn. Wat kan het er diep doorheen gaan. Om toch uiteindelijk te mogen ontdekken. Te mogen ondervinden. Wie zo de Heere aanhangt en vasthoudt. Die zal niet beschaamd uitkomen. Maar uiteindelijk het leven hebben. Het werkelijke leven hebben. Tot een eeuwigheid. Amen. Laten we gaan zingen de lofzang van Zacharias. Vers 2 en 4. God had hem tot een troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou van onze haat en wreed geweld. En ook het 4e vers, dus wordt des Heere volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Lofzang van Zacharias vers 2 en 4. Laten wij danken en bidden. Almachtige God en Vader, zo komen wij tot u aan het einde gekomen bijna van deze dienst. Dat vanmorgen uw liefde centraal mocht staan. Onbegrijpelijke zondaarsliefde. U die met ons lot bewogen. Uw zoon naar deze wereld zond. Om het oordeel op hem te leggen. Wat wij hadden verdiend. Om hem te offeren. Op het altaar. O Heere. Dat is niet te bevatten. We zijn van nature ook nog zo koud dat wij er niks van zien. Dat onze schouders kunnen ophalen. En de kerk kunnen uitlopen. O Heere. We smeken u. Bewaar ons daarvoor. En werk toch alsjeblieft met uw Heilige Geest in onze harten. Verbreek ons, Heere. Onder zoveel liefde. Dat wij niet anders kunnen dan u ook te moeten liefhebben. U te moeten dienen. Heer Jezus te willen volgen. O Heere, wees zo met ieder van ons. We danken u, Heere, voor wat u deze morgen gaf. Kent u ieder van ons persoonlijk? Heer, dan weet u ook of wij ons persoonlijk op dit moment in de smeltkroes bevinden. Beproefd worden. Om te volharden in het geloof. Beproefd worden om te blijven geloven in uw goedheid. In uw trouw. Uw leiding, o Heere, dat is zo heel vaak zo moeilijk. Heer, als we hebben de krachten niet van onszelf. Om die smeltkroes te doorstaan. Dan hebben wij u nodig, Heere. En daar bid u om. Geeft u alstublieft kracht, Heere. Het kruis wat we hebben gekregen. Dan bidden we morgen in het bijzonder, Heer, ook voor broeder en zuster Dekker, Heere. Weet je, voor hun moeite. Voor hun verdriet. Als het gaat om een kleinkind. Dat ze ook zo innig lief hebben. O Heere, wilt u hen gedenken. Dat ze erbij zijn. Houd hen vast, Heere. Geef hen kracht. Wij bidden u voor Charlotte. Heere, gedenk haar. In haar jonge leven. Wilt u haar voor uw rekening nemen, Heere? Uw armen om haar heen slaan. Haar optillen. Boven alles uit. Tot het offer. Het lam van God. Dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Dat ze daar haar rust in mag vinden. Dan zal ze niet beschaamd uitkomen. Het leven hebben tot een eeuwigheid. O Heere, schenk dat in ieder van ons. Wees met ons, Heer, in vreugde en verdriet. Om in vreugde tijden ook u de dank te mogen brengen. U niet te vergeten. Met u te blijven leven. Van dag tot dag. Heere, ga met ons mee. Het verdere van deze dag, ook als uw woord nogmaals verkondigd mag worden, schenk ook dan uw zegen. Wij bidden u, Heere, voor hen die u geroepen hebt, Heer, om uw woord te verkondigen op eenzame plekken. Zendelingen en evangelisten, Heere, wilt u hen sterken om ook dit heerlijke evangelie aan de wereld bekend te maken. Er is een verlosser, Jezus Christus. De Zoon van God. Er is leven, redding voor een ieder die in hem gelooft. Heere, gedenk ze, de zendelingen en evangelisten. Wil ze ook roepen, Heere. Ook uit deze gemeente. Dat u harten van jongeren aanraken. Dat zij heel jong u mogen leren liefhebben. mogen zien, Heere, dat het leven met U het heerlijkste leven is. En dat dan ook uit deze gemeente ook jongeren, maar kan ook oudere heren, geroepen worden om in Uw dienst, om U te mogen dienen in Uw koninkrijk. Om dat evangelie verder te brengen. Tot het uiterste van deze wereld. Want iedereen die moet het horen. Dank U, Heer, voor deze dienst. Neem het verkeerde genade weg. En wilt U het goede zegenen. Om Christus wil. Amen. Dan zingen wij tenslotte Psalm 26, vers 2 en 7. Beproef vrij van omhoog mijn hart. Dat voor uw oog alwetende steeds open lag, doorzoek mij en toets mijn gangen. Doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk in de dag. En ook het zevende vers, Psalm 26, vers 2 en 7. Laten wij bidden om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.